Die stap, die gun ik wel iedereen. Om zeg maar op een gegeven moment te zeggen, oké, ik ga uit die frustratie en ik ga gewoon kijken wat ik kan doen waar ik wel zicht op heb. Want ja, die kinderen terugstoppen is ook geen optie.
Nee, nee, ja. Zoals wij dat soms wel willen.
Ja. Nee, en ze zijn er ook om je, tenminste, dat vind ik het leuke aan ouderschap. Kinderen zijn er ook om jou bepaalde dingen te laten leren in het leven.
Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Mom Life Crisis. De podcast waarin ik op zoek ga naar wat voor moeder ik eigenlijk ben, maar vooral ook hoe die andere moeders het nou eigenlijk doen. Je luistert naar deel 2 van het gesprek met Lara. Lara is coach en moeder van 5 kinderen. In het eerste deel hebben we het vooral gehad over hoe de tropenjaren eruit zagen. Maar de reden dat ik Lara eigenlijk wilde spreken was omdat ik wist dat haar man een tijdje geleden ernstig ziek is geworden. En ik me afvroeg hoe het ging nu op dit moment met 4 pubers in huis. En een man die ernstig ziek was, zorgde voor allerlei verschillende ballen die ze in de lucht moesten houden. En hoe zij dat in hemelsnaam gedaan heeft. Dus veel luisterplezier naar het tweede deel van dit gesprek waar we inspringen op waar we de vorige keer gebleven zijn.
Je hebt 4 jongens, die zijn nu allemaal, eentje is een tiener, de rest is wel echt vol puber.
Ja, die anderen zijn 15, 16, bijna 16, 17. Die zijn natuurlijk zelfstandig. Hè?
Maar gaan ze goed met elkaar ook? Of,
ja, het zijn jongens, dus het is ook af en toe fysiek. Alles gaat natuurlijk met meer heftigheid. Het gaat niet met fluwelen handschoenen. Daar moest ik zelf wel een beetje aan wennen. En soms nog steeds. Want dan vliegt de testosteron niet gewoon om de oren.
Yeah.
Ik kom zelf uit een meidengezin.
Okay, yeah.
Ik heb 1 broertje en 2 zusjes.
Yeah.
Dus ja, het is een totaal andere dynamiek. Daar moet ik meer aan wennen dan aan de veelheid van kinderen. Ik heb een man die is ook niet heel stil. Die brengt ook wat dynamiek mee.
Ja.
Dus ja, af en toe dan zoek ik wel een rustige plek op in huis. Of dan vlucht ik even naar een vriendin voor wat vrouwelijke energie, zeg maar.
Ja.
Ja, en daar, dat is wel iets wat ik echt heel erg, eigenlijk steeds meer bewust van ben. Ja, zolang ze klein zijn, zo 12, 13 of zo, dan heb je daar niet zo in de gaten. Maar als het dan in één keer, ik heb nu ook fysiek gewoon 4 grotere mannen om me heen. Die zijn allemaal groter dan ik zelf ben. Ineens is dan je huis ook gewoon vol. Fysiek vol.
Ja.
Grote mensen, weet je wel. Ja, dat is. Daar moet ik soms echt wel aan wennen.
Ja. Ja, want jullie waren laatst ook op skivakantie. Ga je dan met de auto?
Hebben een Volkswagen bus.
Ja.
Anders kan niet iedereen erin. En de benen worden te lang.
Ja.
En, dus op een gegeven moment hebben we dat wel gedaan. Ook om, anders moet je met 2 auto's.
Ja.
En kan je de spullen niet meenemen. Ja, dat vinden we dan toch ook ongezellig. Dus dan rijden we met z'n allen met de 1 auto. Dus
Ja, Michiel vertelt daar ook wel eens verhalen over van. Ja, dat is inderdaad dan. Want jullie hebben ook zo'n tafeltje in de auto of zo, geloof ik. En dan daar zitten de kaarten of.
Dat doen ze ook wel eens, precies. En nu is het natuurlijk de tijd van ieder zijn eigen mobiel en zijn downloaden films. Of weet ik het wat. Dus de autoritten worden steeds stiller.
Oh, ja.
Toen ze jong waren, waren ze natuurlijk heftiger. Hè? Ik bedoel, moest je ze bezighouden. En we hebben heel veel luisterverhalen altijd.
Ja.
Dat was een beetje zo'n vakantie dingetje van ons gezin.
Ja.
Altijd van die luister-cd's.
Oh, ja.
Met 4, 5 cd's achter elkaar erin. En
waarschijnlijk
hadden we
nu nog
3 boeken hadden ze geluisterd. Nou, en dat vonden wij zelf dan ook nog leuk.
Ja, ja.
Om al die verhalen mee te luisteren. Maar goed, daar krijgen we ze nu niet meer mee gepoeierd. Alleen dan de jongste. Maar ja, die download ze dan zelf.
Ja, oké. Ja.
En heel af en toe wordt er nog eens om gevraagd. Of als ik echt vind dat nou die telefoons een keer weg moeten.
Mm-hmm. Ja. Ja, want mijn dochter is nog heel jong. Jij, tieners, inderdaad met telefoons en dergelijke. Als je daar naar kijkt hoe. Enerzijds, het is mijn werk. Ik begin er steeds meer vraagtekens bij te zetten. Hè, wat we wat we de wereld inslingeren en wat we onze kinderen eigenlijk allemaal geven. Er zijn natuurlijk heel veel documentaires over. Er is nu ook een hele discussie over dat ze telefoons uit de klas willen halen. Heb je bepaalde regels rondom het gebruik van telefoons in huis?
Nou, die hadden we altijd. Die waren altijd telefoons en televisie kijken. Daar hadden wij wel regels over, ja. Mm-hmm. Zeker toen de kinderen dus jonger waren. Basisschool, de oudste drie. Eigenlijk hadden we overdag nooit.
Ja.
S'avonds mochten ze dan wel, weet ik veel, iets op NPO 3 of zo kijken. Mm-hmm. Maar we waren ook nog altijd wel bedachtzaam op wat ze dan keken. Mm-hmm. Dus daar hebben we eigenlijk heel gezond verzorgd. Ook met computer en dat soort dingen. Op een gegeven moment, ja, dan ga je naar de middelbare school. Mm-hmm. Dan moeten ze toch een telefoon hebben. Dus de oudste Abel heeft geluk en pech. Want die kreeg dus pas toen hij naar de middelbare school mm-hmm. ging een telefoon. Mm-hmm. Omdat nou eenmaal magister en alles daarop staat. Dan wordt het ook ingewikkeld om het te beheersen.
Ja.
Of in ieder geval te begeleiden als ouder. Dat vond ik echt een uitdaging. Mm-hmm. Hoe doe je dat nou? En goed, dan had je er nog één. Dan komen er in één keer twee. Dan beginnen in de zesde klas of groep mm-hmm. acht al klasse-appjes. Nou, dan ga je toch zo langzaamaan overstag. Mm-hmm. En ja, bij Raf was het al helemaal anders. Want als zij op hun telefoon zaten, ja, mocht hij ook even op de iPad. Mm-hmm. Of soms kwam het ook wel goed uit dat mm-hmm. hij even mm-hmm. iets aan doen was als we met die andere drie bezig waren. Dus het sluipt gewoon je huis in. Mm-hmm. Zonder dat je dat eigenlijk wil. Ja, ik vind het echt een ding. Mm-hmm. Ik zou willen dat we er nooit aan begonnen waren.
Yeah.
En ik hoop ook echt dat de scholen en iedereen, je ziet dat ze ervan terugkomen. Ja. Kinderen kunnen zich slecht concentreren. Gaan maar huiswerk maken. En daarnaast gaat de hele tijd je messengers. Mm-hmm. Het is gewoon niet te doen. Mm-hmm. Het is echt moeilijk.
Ja. En je merkt
wij vinden het zelf al moeilijk.
Ja. Hoe erg je afgeleid
dus
wordt.
Dus ik vind het een groot gevecht.
Ja.
En ik vind er van alles van. Mm-hmm. Maar om het daadwerkelijk ook echt na te leven, mm-hmm. ja, vind ik echt heel ingewikkeld. Mm-hmm. Vind ik echt heel ingewikkeld. En ik vraag me af wat we onze kinderen er eigenlijk mee aandoen. Ja. Jazeker.
Want heb je, je hebt ook geloof ik bepaalde apps of zo die je kan installeren, zodat je kan zien wat ze aan het doen zijn. Of heb je dat je zegt, oké, om, weet ik veel, 8 uur of zo alles inleveren? Of?
Ja, dat hebben we dus nu niet meer. Bij die oudste drie hebben we dat niet meer. De jongste natuurlijk wel. Daar hebben we gewoon nog afspraken over. Wanneer die dat dan mag en wanneer niet. Mm-hmm. En nou ja, aan tafel hebben we sowieso regels. Dan eten we gewoon samen, geen telefoons. Maar ja, hoe vaak gaat er een gesprek niet over iets wat je dan even op moet zoeken? Ja, dan pakt toch iemand. Ja. Weet je, het is zo lastig, maar in principe niet. We hebben ook nooit 's ochtends televisie aangehad. Bij ons staat niet zomaar de televisie aan. Mm-hmm. Die staat aan als we dus iets
gaan kijken.
Ja, iets gaan kijken of als de jongens iets willen kijken, dan die oudste. Maar ja, die oudste drie hebben nu gewoon zelf dat ding in beheer. Mm-hmm. Maar ik zie natuurlijk ook dat dat soms ingewikkeld is. Wij denken wel dat ze er 's avonds slapen ze, gaan ze wel gewoon op tijd slapen. We hebben geen middernachtelijke signalen teruggekregen. Mm-hmm. Terwijl, ja, dat hoor ik dan ook wel eens bij andere ouders. Ik denk, nou, dat is dan nog enigszins. En controleren van wat ze precies doen en zo, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan, behalve toen ze iPadden, zeg maar. En de jongste heeft er ook nog, heeft gewoon instellingen. Leeftijdscategorie instellingen. En dat wel. En bepaalde spelletjes mochten ze niet spelen.
Dus ja, daar waren ze ook heel gehaaid in. Heeft Michiel wel eens verteld van dat Raf zijn eigen vingerafdruk toegevoegd had, zodat hij toch stiekem
kinderen zijn er veel slimmer mee dan wij. Ik bedoel, en ik ben helemaal een soort van digibet in ons gezin. Iedereen kan alles beter, nu al. Met die online wereld. Ja. Dus ja, ze kunnen me echt wel eens voor de gek houden. Ja. Ik ga er echt niet vanuit dat ik alles onder controle heb. Ja. Maar ik hoop dat vertrouwen dan enigszins groot genoeg is dat ze wel weten wat wel en wat niet. Ik denk dat we ze ergens wel een goed moreel kompas mee hebben gegeven. En dat ze daar gezond mee omgaan.
Want kom je zelfs met vragen of zo van, ik heb iets gezien of ja. Bijvoorbeeld seksuele opvoeding of zo. Dat lijkt me ook wel een 4 mannen.
Ik heb jongens in huis. Ik heb niet enorme praters. Dus in de zin van, het zijn wel kletters.
Yeah.
Maar ja, dat ze heel veel dat soort vragen stellen. Nee, er is wel alles is bespreekbaar. Mm-hmm. Maar ik heb niet echt heel vaak gehoord. Wel eens ooit van ja, is dit normaal? Als iemand een vraag krijgt, moet ik daar op klikken? Of, mm-hmm. of ad for, weet je wel. Mm-hmm. Kan je daar ja tegen zeggen of zo? Meer in dat opzicht. Die vraag hebben we wel ooit gehoord. Maar in principe niet geen schokkende berichten mm-hmm. of zo. Mm-hmm. Nee. En ik zeg niet dat ze die niet gezien hebben.
Ja, nee, ja, dat kun je nooit controleren.
Bij RAF weet ik het dan enigszins wel zeker. Mm-hmm. Dus tot een bepaalde leeftijd weet ik het dan zeker. Mm-hmm. Maar ja, nee, die jongens die hebben nu toch gewoon hun eigen... Mm-hmm. Dat is hun eigen leven. Mm-hmm. Ja, daar moet ik maar op vertrouwen dat daar gewoon goed gaat mm-hmm. allemaal.
Ja. En nou, eigenlijk de reden waarom ik... jou wilde spreken was... Michiel is mijn leidinggevende geweest heel lang. En hij is... ik weet even niet precies hoe lang geleden nu. 1,5 jaar?
November 2021.
Ja, is hij ernstig ziek geworden?
Ja, klopt.
En toen dacht ik, ja, dat lijkt me best wel wat. Met een gezin vol kinderen, twee keer een drukke baan eigenlijk. En iemand die helemaal eigenlijk niks meer kan. Kun je daar iets over vertellen hoe dat was voor jou? Of misschien ook een klein beetje achtergrond geven over wat er precies aan de hand was met Michiel?
Nou ja, Michiel die is ziek geworden. Die heeft Guillain-Barré gekregen, Guillain-Barré-syndroom. En... ja, dat is een ernstige neurologische aandoening die je eigenlijk in een maand tijd totaal verlamt. Mm-hmm. Het is een dusdanige verlamming waar je wel weer van kan genezen. Mm-hmm. Maar ja, je kan dus niet meer lopen, mm-hmm. Je armen niet meer bewegen. Hij heeft geluk gehad dat hij uiteindelijk zijn longfunctie heeft kunnen behouden, waardoor hij niet aan de beademing mm-hmm. Is gehoeven. Mm-hmm. Maar dat risico was er wel.
Ja.
Dus... ze zijn er toen ze erachter kwamen wat het was. Toen is hij dus ook meteen in het ziekenhuis gehouden en eigenlijk niet meer thuis geweest. Mm-hmm. Heeft hij 3 weken in het ziekenhuis gelegen. Mm-hmm. Wat voor ons als gezin natuurlijk, ja, dat is gewoon een schok. In eerste instantie ben je bezig met zijn ziek zijn. Mm-hmm. Om te zorgen, het is spannend. Hoe gaat het precies? Hoe ziet het beeld eruit? Waar moeten we ons op voorbereiden?
Überhaupt, wat is er aan de hand in het begin? Toch?
Ja, nou, na 3 dagen wisten we dat. Dus we kregen vrij veel info.
Yeah.
Nou, dat helpt. Mm-hmm. Om in ieder geval te weten wat het is. Mm-hmm. En ook om te weten dat het dan uiteindelijk goed zou komen. Dat je er weer van kunt genezen. Al duurt dat proces wel 2 jaar, want daar zitten we nog steeds in. Mm-hmm. Nou, in ieder geval, en waar dan het eindpunt bereikt wordt, dat weet je nooit. Mm-hmm. Dus dat is afwachten, maar in principe kan je wel weer gewoon zelfstandig leven, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, dus die eerste tijd was voor ons allemaal natuurlijk schrikken, want hij was gewoon uit huis. Mm-hmm. Nou ja, van iemand die iedere avond gewoon thuis komt van zijn werk. Mm-hmm. Naar iemand die er gewoon niet meer is. En dus eigenlijk ook niet beschikbaar. Mm-hmm. Ik kon wel spreken. Was gewoon hands-on. Weet mm-hmm. je? Dat is gewoon schrikken. En iedereen reageert op zijn eigen manier op zo'n heftig nieuws. Mm-hmm. Hoe gaat dat bij die kinderen? De ene die stelt over vragen, de ander zegt niks. Ik denk vooraf was het nog in die zin minder... technisch, want wat is er nou eigenlijk aan de hand? Mm-hmm. Ja, papa ligt in het ziekenhuis. Maar ik zie hem nog steeds.
Ja.
Terwijl die andere jongens natuurlijk al wel middelbare leeftijd... Of ja, zaten op de middelbare school. En die zijn wel gewoon... kunnen zelf ook lezen.
Ja.
Dus die gaan natuurlijk ook googlen en kijken wat er is. Ja, voor mij was dat natuurlijk spagaatwerk. Ik bedoel, ik moest... het was coronatijd, dus niet iedereen was welkom in het ziekenhuis.
Ja.
Waren maar een paar mensen toegestaan, überhaupt.
Ja, dan met z'n vijven...
Ja, daar heb ik voor moeten vechten nog in het ziekenhuis. Mm-hmm. Want ik wilde dat die kinderen in ieder geval allemaal... 1 of 2 keer hun vader konden bezoeken. Ook om te weten, hoe is dat nou? Om geen spookbeelden in die hoofden te halen.
Ja.
En tegelijkertijd om gewoon ook papa te kunnen bezoeken.
Mm-hmm.
Nou, daar heb ik dan met de artsen over moeten bespreken. Dat ik dan elke keer één iemand mee zou nemen. Want er was dan zo'n gekke leeftijdsgrens vanaf 12. Okay. Tot 12 mocht het dan wel en daarna dan niet. Of dan telde het als een volwassene. Dus dan hadden zij gemogen en ik niet.
Ja, dat is
weet je, krijg je van die gekke dingen. Nou, ik dacht, dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Nou, gelukkig hebben we daar wel... waren ze daar ook wel gevoelig voor. Dus hebben we medewerking gekregen. Dus één keer per dag moest ik naar het ziekenhuis. 'S avonds. Mm-hmm. Was ook nog niet om de hoek. Ja, en dan moest ik zorgen... dat het thuis ook doorliep. Mm-hmm. Nou, dan denk je, ja, die jongens zijn 15, 14 waren ze toen. Kunnen wel even alleen zijn in het begin. Weet mm-hmm. je, dan kan ik even weg. Hebben ze gegeten, kunnen zelf eten. Het was corona, dus mm-hmm. verder was het leven best wel stil. Yeah. Maar ja, weet je, zij zaten natuurlijk ook met hun emoties. Ik mm-hmm. heb wel eens een keer aan het ziekenhuis met gezeten. Dat ik een telefoontje kreeg van thuis dat de chocomel op het plafond zat. Oh, en ja. Een stuk van de muur af was. Mm-hmm. Dat ik tegen Michiel zei, ik ga nu naar huis.
Ja, ja.
En vanaf dat moment dacht ik, ja, als ik hier rustig wil zitten aan het ziekenhuis, in het ziekenhuis, dan moet ik zorgen dat er iemand thuis is bij die kinderen. Ja. Ook al hebben die jongens daar misschien niet heel erg veel aan, die oudste dan. Mm-hmm. Ja, emotionele steun was gewoon ook heel erg belangrijk.
Gewoon dat er iemand is.
Dat er iemand is. Dat. Ja, kijk, hij is uiteindelijk... na bijna een maand ziekenhuis ook nog 3 maanden intern revalidatiecentrum geweest. Mm-hmm. Met dat hij wel weer af en toe thuis kwam. Mm-hmm. Ja, ineens is 4 maanden gewoon vader weg uit huis. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon zwaar. Maar ja, je doet het ook gewoon. Je gaat gewoon door. Je kan niet anders. Ik had gelukkig flexibel werk. Ik plan mijn eigen agenda, mijn eigen baas. Dus ja, dan maar even anders of niet. En mm-hmm. ik heb wel steeds mijn praktijk opengehouden. Maar de wet van synchroniciteit gaat dan ook zo dat als je ruimte hebt, dan wordt het heel druk. Mm-hmm. En als je innerlijk weinig ruimte voelt omdat je thuis gewoon moet zijn, dan komen er minder mensen. En zo werkt het gewoon. En dus daar ben ik dan altijd wel weer blij om. Mm-hmm. Maar het was een drukke tijd, ja. Mm-hmm. En ja, voor Michiel ook. Heel zwaar natuurlijk.
Ja. Want je zei in een normale situatie dat je af en toe al denkt van... Oké, ik moet inderdaad even naar een vriendin of even, even af. Ja. Kon dat toen ook?
Nee, ik heb natuurlijk steun gehad van hele lieve vrienden, familie en... Maar echt weg kon ik niet.
Nee,
ik was wel gewoon eigenlijk altijd bij de kinderen. Mm-hmm. Of ik was de vaste steunpilaar voor hun. Mm-hmm. Dus ja, dan ben je jezelf wel een beetje vergeten.
En is daar nu wel meer een balans in?
Nou ja, nu zijn we eigenlijk natuurlijk nog steeds in het herstelproces. Mm-hmm. En het is uiterlijk minder zichtbaar. Mm-hmm. Maar ja... we moeten natuurlijk allemaal zoeken naar een nieuwe balans. Mm-hmm. Ik merk natuurlijk ook wel dat ik toch ook wel meer vermoeid ben... Mm-hmm. Dan dat je misschien zelf gedacht had. Mm-hmm. Want op een gegeven moment hoop je gewoon... alles is er weer. Hij kan weer lopen. Ja. Hij kan weer voor een heel eind meedoen. Dus ja, dan denk je... oh ja, we gaan weer. Mm-hmm. En dan pas merk je eigenlijk terugwaarts een beetje... van wat het je dan toch ook gekost heeft...
Yeah.
Om al die ballen in de lucht te houden. Ja. En te zorgen dat het allemaal blijft draaien. Dat op school alles goed blijft gaan. Alles wat je rondom kinderen gewoon moet doen. Mm-hmm. Hockey, sporten, brengen, halen. Huiswerk. Gesprekken op school. Mm. Ja, dat er ook gewoon toch best wel heel veel was. Dus daar zijn we eigenlijk nu wel ons van bewust. Met dat de herstel ook eigenlijk nog steeds aandacht vraagt.
Mm-hmm.
Dus ja... Het is wel een nieuwe balans zoeken, zeker.
Ja,
zeker.
Toch een hele andere fase. En toen ik jou inderdaad voor het eerst sprak, toen zei je inderdaad dat vanuit Nova dat inderdaad je praktijk zo genoemd is. En het was zo grappig, want de eerste keer dat ik jou dus sprak, dacht ik, oké, nou, we gaan gewoon dit gesprek en wat we eigenlijk nu hebben. Maar het ging eigenlijk heel veel over mij. Dat ik dacht, oh, het is al lang geleden dat ik zoveel over mezelf heb moeten praten. En dacht ik, oh shit, dat was eigenlijk niet, dat was niet de bedoeling. Ik voelde me een beetje betrapt van, oh nee, ik moet ook zelf inderdaad wat geven. Maar toen hadden we het best wel veel net over die balans waar we het net ook over hadden. En toen zei je dat je in je praktijk daar ook vaak, of in ieder geval moeders over spreekt. En toen zei je een aantal dingen zoals, ja, werken moet je vooral doen als ze klein zijn. En dat ook dat, dat we tegenwoordig, we willen het allemaal, maar dat je eigenlijk, dat het gewoon niet kan. Het is gewoon te veel. Je kan niet en 100% moeder zijn en 100% carrière focus hebben. En ja, ik merk wel zelf dat ik daar ook heel erg mee worstel. En ik vroeg me af, wat is jouw idee? Waar komt dat door? Hoe kan dat nou?
Dat vrouwen dat hebben, bedoel je?
Ja, of gewoon, ja, dat je toch een soort van, ja, bijna afscheid moet nemen van een bepaald beeld wat je hebt of zo. Want je denkt inderdaad, goh, het voelt een beetje soms alsof, ja, je wilt het vooral ook heel goed doen. In ieder geval als ik naar mezelf kijk. Je wilt heel graag dat je het allebei kan. En dat iedereen ziet dat je heel succesvol bent. En hè, het gaat allemaal heel goed thuis. Maar ja, je komt er toch best wel snel achter van, oké, nou, in zo'n periode met heel slecht slapen, dan ben je eigenlijk nergens, ben je op je best. Je bent hier niet goed in je relatie, want je bent gewoon moe, snauwerig en alles is eigenlijk te veel. Je bent niet fijn naar je kind toe, omdat je eigenlijk denkt, waarom slaap jij niet? Waarom? Ja, weet je, ik doe alles wat je wil, maakt niet uit, je slaapt nog steeds niet. En tegelijkertijd, ja, op je werk gaat het ook door en verwachten mensen gewoon, ja, je bent nu toch hier. Dus ook dat is dat soort van onzichtbare, van, ja, mensen zien gewoon niet wat er thuis gebeurt. Ja, ik vond dat echt heel lastig om daarin terug te komen en ook wel een soort van mezelf eraan overgeven. Oké, ergens moet er dus pas op de plaats gemaakt worden, die balans waar jij het over had. Hoe werk je daarmee met de mensen in je praktijk of wat?
Nou ja, goed, ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring. Gespreksvoering, coaching, dat is iets wat ik al heel mijn werkleven in ieder geval doe. Maar eigenlijk ook al heel mijn leven. Ik ben altijd geïnteresseerd in waarom doen mensen wat ze doen. En hoe doe jij dat dan? Dus nu zit ik op de stoel van de ander. Ja, dus dat vind ik ook eigenlijk wel spannend. En ook heel leuk. Maar in die zin, wat ik tegenkom bij mensen die vastlopen in het werk of zo, omdat ze dan in de gesprekspraktijk komen, gaat eigenlijk altijd over van, ja, hoe gaat jouw leven en welke keuzes maak je daarin? En wat vraagt het voor nieuws? Want het vraagt altijd iets nieuws. Nou ja, daarom heb ik mijn praktijk ook Studio Novel genoemd. Nova Novel. Maar Novel is natuurlijk verhaal, maar betekent ook iets nieuws. Het moment dat je daar komt, vraagt om iets nieuws, omdat het oude niet meer werkt. En we hebben nou eenmaal altijd heel veel ideeën over hoe het ideaalbeeld eruit ziet. En wat we allemaal zouden moeten kunnen. En ja, je hebt moederschap. Ik bedoel, dat is dan waar ik dan natuurlijk het meeste van begrijp. Maar ik denk dat vaders het in die zin in hun vaderschap net zo goed meemaken. Want ja, die zullen misschien thuis ook door hun vrouwen of vriendinnen zeggen, ja, en nou mag jij het even doen, weet je wel. Ik heb de hele dag achter de kinderen aangelopen. Terwijl zij de hele dag gewerkt hebben. Ja. Dus zij zullen ongetwijfeld ook hun issues hebben met, hoe doe ik dat? Werken, carrière maken, goed zorgen voor mijn gezin. Ja, ik denk zelf dat het gewoon, alles gaat niet. En dat heb ik zelf natuurlijk ook wel gemerkt. Nou is ik kom uit de sociaal-pedagogische hoek, dus daar ben ik opgeleid. Dus ik weet wel wat van kinderen, maar ook, ik vind het ook leuk met kinderen. Dus thuis zijn vond ik in die zin niet zo erg. Behalve dat je af en toe een volwassen gesprek mist als ze heel klein zijn. Dat kan ik me nog heel goed herinneren, dat ik dat dan ook wel eens zei. Ja, nou wil ik ook even een volwassen gesprek. Ja, wat is dat dan? De hele dag koekjes bakken, torens bouwen en de zooi opruimen. En de was doen.
Rode bal. Bal. Ja, dus nou, even andere stimulansen.
Ja, precies. Maar ja, het heeft natuurlijk met meerdere dingen te maken. Vroeger, hè, in de tijd dat mijn ouders jong waren, dan waren de rollen gewoon helder. Je stopte ook gewoon met je baan. Je verloor je baan als je een kind kreeg. Dat hoefde je niet zelf te doen. Hè? Dat was gewoon zo. Dan kon je gewoon niet werken. Ja, dan was thuis zijn gewoon. Maar je was dan ook niet alleen thuis. Er waren nog wel 5 andere moeders die op het veldje bij hun kinderen zaten.
Ja, inderdaad.
En nu hoeveel dagen werken vrouwen? Sommige bazen vragen ook van je mag niet minder dan zoveel dagen werken, want dan heeft het geen zin. Mm-hmm. Het is moeilijk om te zoeken naar balans. Ja, en je hebt gestudeerd en je hebt iets bereikt, dan wil je er ook iets mee doen. Mm-hmm. Maar de biologische klok zegt natuurlijk eigenlijk van ja, op een gegeven moment wordt het wel een beetje tijd.
Ja.
Dus we hebben die leeftijdsgrens natuurlijk al een beetje verschoven, mm-hmm, met z'n allen. We zijn niet meer vooraan in de 20 als we beginnen, nee, met kinderen.
Meestal niet, nee.
En ik heb de ervaring met mijn jongens, zeg maar, was ik begin 30. Mm-hmm. En met Raf was ik al 36. Vond ik al een verschil, mm-hmm, in energie.
Ja, ja.
Zelf. Mm-hmm. Dus laat staan dat als je 40 bent of 42 bent en moeder wordt en dan nog fulltime werkt,
ja,
alles kost meer energie, omdat we nou helemaal ouder worden. Ja. Dus dat zijn dilemma's die ik ook in mijn praktijk wel zie. Ja, maar ook de financiële afhankelijkheid, de keuzes die we maken. Mm-hmm. We willen ook gewoon goed leven, alles kunnen blijven doen. Ja. Dan moet er ook geld binnenkomen. Dus ja, twee verdieners.
Opvang, kostkloon met geld.
Ja, het zijn zoveel facetten. En dat vraagt gewoon... Ik kan niet zeggen, zo moet het. Of,
nee.
Als het maar... dat zijn de dingen die ik in mijn praktijk dan vaak tegenkom. Het moet bij jou passen. Waarom wil jij iets doen? En als het niet meer gaat, omdat het leven erom vraagt... of omdat je moe wordt, overspannen raakt, burn-out raakt, gestrest... of je hebt een kind wat heel veel aandacht vraagt... meer dan waarvan jij gedacht had. Is een huilbaby. Mm-hmm. En je moet 's nachts heel vaak je bed uit. Of überhaupt gewoon een kind wat meer aandacht vraagt. Mm-hmm. Wat ook in deze tijd, wat ik veel zie. Ja, dan moeten we gaan zoeken naar een nieuwe balans. Mm-hmm. Hoe gaan we dat doen? Ga je dat als vrouw alleen oplossen? Of ga je dat als ouderpaar oplossen? Mm. Zijn er hulptroepen in te roepen? Wat levert het je werk op? Want ik zeg niet dat werken per definitie niet leuk kan zijn. Zeker wel. Maar het moet je wel energie opleveren.
Ja, in plaats van dat alles energie kost.
Als alles energie kost, dan gaat er ergens iets niet goed.
Mm-hmm.
En het is te simpel om nu te zeggen van ja, dan is het dit of dit.
Mm-hmm.
Maar je moet naar alle facetten dan toch opnieuw kijken. Ja, dan helpen een aantal goede gesprekken. Kunnen soms alweer heel veel licht geven.
Ja.
Of omdat je zegt, ja, ik verzorg gewoon mijn vrouwelijke energie te weinig.
Mm-hmm.
Daar loop ik dan een beetje op leeg. Dus mm-hmm, daar moet ik gewoon met bewustzijn aandacht aan geven. Hoe ga ik dat dan doen? Ja, dan ga ik dan gewoon inplannen. Dat is misschien niet zo romantisch, niet zo vanzelf. Mm-hmm. Maar dat moet ik dan wel doen.
Ja, je moet het wel belangrijk maken.
Ik moet het belangrijk maken, maar ik moet het eerst ervaren. En vaak gaat dat dus via frustratie, boosheid of allerlei andere elementen van de ziel, zeg ik altijd. Die dan maken van, het is gewoon niet oké.
Okay. Ja.
Ik moet even mezelf... En die stap, die gun ik wel iedereen.
Ja.
Om zeg maar op een gegeven moment te zeggen, oké, ik ga uit die frustratie. Ik ga uit dat het niet loopt of de moppenmodus of wat dan ook. En ik ga gewoon kijken wat ik kan doen waar ik wel zicht op heb. Want die kinderen terugstoppen is ook geen optie.
Nee, nee, zoals zou je dat soms wel willen.
Ja. Nee, en ze zijn er ook om je, tenminste dat vind ik het leuke aan ouderschap. Kinderen zijn er ook omdat je om jou bepaalde dingen te laten leren in het leven. Mm-hmm. Als we zo gaan kijken, en dat vind ik dan zelf leuk als ik het met ouders soms mag kijken. Wat komt een kind jou eigenlijk vertellen? Of waar komt hij jou bewust van maken? Van ben je niet veel te hard aan het willen en alles aan het plannen en alles aan het doen? Mm-hmm. Doe eens gewoon rustig, man, weet je wel. Ga eens gewoon zitten. Dit is ook fijn.
Ja.
Bijvoorbeeld, hè, dat toont zich op allerlei dingen. Kijk, ik had ook ideeën over hoe moeder zijn zou zijn. En dan ineens gaat alles anders.
Ja.
Hè, met het begin rondom Nova. En als ik daaraan terugdenk, denk ik, het is het moeilijkste in mijn leven wat ik mee heb gemaakt. Maar tegelijkertijd ook het allerzinvolste, leervolste, mooiste eigenlijk wat ik mee heb kunnen maken. Omdat ik daarin wel ook geleerd heb dat je sommige dingen gewoon niet in de hand hebt.
Mm-hmm.
En dat je daar ook van kunt leren en moeilijke dingen ook een plek kunt geven in je leven. En als je dat dan kan omwerken tot dat ik nu andere mensen kan helpen als ze moeilijke dingen meemaken of daar gesprekken over kan hebben of het hoeft niet altijd zo groot te zijn als wat ik heb meegemaakt. En het gaat ook niet over groot of minder groot, maar over het feit dat je allemaal moeilijke dingen tegenkomt. Of het nou gaat over ziek zijn, moeder worden. Dat je daar ook iets van kunt leren.
Mm-hmm. Ja.
Dus daarom vind ik die podcast ook leuk van jou. Dat je zegt, het is niet alleen maar allemaal leuk.
Nee, maar het moet ook niet... dat vind ik soms een valkuil, merk ik. Het moet geen klaagpodcast worden. Want wat je zelf ook zegt, hè, het gaat daarin ook heel erg om de balans. Kinderen brengen je ook zoveel. En dat klinkt al een beetje als zo'n cliché of zo, maar... Ja, de hoe ellendig zo'n nacht dan ook is, zeg maar. In de ochtend is het gewoon mama. En dan zo blij om je te zien. En Loos begint nu heel veel te praten. En dat is zo grappig om te zien hoe snel dat gaat. Ze is nu helemaal gek van alle soorten auto's. Dus alle voertuigen. Dan gaat ze op de bank staan en dan roept ze naar buiten en zegt ze... Auto, 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 auto. Of dan komt er een vrachtwagen en zegt ze... Oh, vrachtwagen! Ja, dat is zo grappig. En dan kijken we elkaar echt aan van... dat zijn ook de dingen die je van tevoren niet verwacht. Of
nee, het is superleuk om daar gewoon van mee te kunnen genieten. Van hoe zij verwonderd weer naar de wereld kunnen kijken. Naar een blaadje die van de boom valt. De eendjes die in de vijver zwemmen. Ik bedoel, en als we druk zijn, ons leven helemaal volproppen met alle andere dingen die we moeten. Dan zien we die kleine dingen niet. En ja, daar vind ik ook wel weer de schoonheid van kinderen krijgen. Dat je daarmee eigenlijk weer opnieuw een beetje naar de wereld mag gaan kijken. Ja. Dat is ook super zonde als je daar gewoon niks van meemaakt. Mm. Omdat je gewoon maar aan het razen, aan het rennen, aan het weet ik veel wat bent. Dus ik denk... Dat we er ook wel blij mee mogen zijn dat die kinderen komen. En tegelijkertijd moeten we dan ook naar onszelf kijken. Ja, en opvoeden is nou eenmaal ook zelf opvoeden. Mm-hmm. Meestal is het dat.
Ja, heropvoeding van jezelf, toch?
Het zelf opvoeden, zo noem ik dat dan. Ik moet toch ook gewoon kijken waar stoten die kinderen. Kinderen prikken altijd op je zere plek. Mm-hmm. Als je pubers krijgt, wordt het alleen nog maar erger. die hebben daar een soort feilloos gevoel voor. Yeah. En dan geven ze dan nog woorden soms ook. Van, je bent al heel dag chagrijnig.
Ah, bedankt.
En denk je, misschien had je wel gelijk.
Yeah.
Maar om daar dan ook op die manier mild maar naar te kijken en te denken, dat is eigenlijk ook wel zo. Wat kan ik hier nou aan doen? Mm. Wat zit ik nou weer allemaal te willen? Mm. Want vaak gaat het daar een beetje mis, hè? Mm. In dat je denkt, ik ga het gewoon allemaal regelen. Ik ga het gewoon allemaal strak plannen. Ik wil van alles. En als het maar zo gaat, dan ben ik happy. Mm-hmm. Ja,
dat werkt
zo
dan
is
niet
het
zo.
Leven nou eenmaal niet.
Nee.
En het is cliché, maar het is ook zo voorbij. Als ik nu denk, Abel wordt er weer 17. Ja, gaat gewoon nergens over. Over anderhalf jaar gaat hij misschien wel studeren en is hij thuis weg.
Ja.
Gek. Nou, daar moet ik nog even niet aan denken.
Nog even.
Daar moet ik nog even niet aan denken. Ja. Want ik vind het, ondanks dat de puberteit weer nieuwe dingen vraagt. Ook wel... het is gewoon het mooiste wat er is. Kinderen opvoeden is het mooiste wat er is. Ja.
Ja. Ik ben er pas net aan begonnen, maar ik zie wat het kan brengen inderdaad.
Ik nog wilde zeggen, wat ook gewoon heel leuk is en wat we eigenlijk veel meer moeten doen, en jij doet dit misschien door jouw podcast, gewoon elkaar vertellen. Niet alleen maar van wat er allemaal gelukt is. Hè? Want die gesprekken ken ik over. Ja, mijn kind dit, mijn kind dat. Maar ook gewoon waar je mee worstelt. Waar je moeilijkheden mee hebt. Ik bedoel, in die oudercursus die ik nu doe. En het gaat dan over opvoeden en zelfopvoeden. Vanuit dus je eigen biografie. Want je neemt allemaal je eigen geschiedenis mee. En die draag je ook door in je opvoeding. Om daarna te kijken. En het daar met elkaar ook over te hebben. Is enorm steunend. Mm-hmm. Zowel voor moeders als vaders. Om dat gewoon te doen. En elkaar te vertellen. Waar je worstelingen zitten. Waar je hoe je dingen kan doen. Mm-hmm. Dat is ook iets wat we een beetje verleerd zijn of zo. Maar wat ik iedereen echt van harte aanbeveel. Om daar gewoon veel mee te doen.
Mm-hmm. Ja, we zijn al wat langer aan het praten dan een andere aflevering. Maar die ik vind het een heel leuk gesprek. Maar een van de laatste dingen die ik eigenlijk altijd doe, is afsluiten met een stukje ongevraagd advies. Dus en volgens mij was dit al een stukje ongevraagd advies. Maar als je nog één dingetje mee kan geven aan de luisteraars voordat we afsluiten, wat zou dat dan zijn? Dat is een grote vraag.
Ja, dat is een grote vraag, ja. Nou, toch ook af en toe gewoon proberen even, zeg maar, vanuit een helikopter te kijken naar, naar jezelf als moeder, naar je gezin, naar je situatie, naar alles wat je doet. Of naar werk of wat dan ook gaat. En dan ook maar eigenlijk met een glimlach naar jezelf te kijken van, ja, weet je, we zijn ook allemaal maar gewoon aan het oefenen. Want we kunnen dit allemaal niet, maar we doen gewoon ons best. En ja... Een beetje mildheid te tonen, ja.
Ze doen het allemaal nog. Ze worden groot. Ze groeien gewoon door.
Precies.
Alles gaat
en,
goed.
Ja, zoiets. En daar ook gewoon van te genieten.
Ja.
Ja.
Vind ik heel mooi. Vind ik heel mooi advies. Dank je wel.
Nou, alsjeblieft. Dank je wel voor het gesprek.
Ja, jij ook heel erg bedankt voor het gesprek. Aan iedereen die luistert, bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel fijn vinden als je de podcast 5 sterren wilt geven op Spotify, op Podimo of waar je dan ook luistert naar de podcast. Je kunt me ook volgen op Instagram, daar ben ik @momlifecrisiscast. Als je vragen hebt of dingen wilt, misschien heb je zelf een verhaal en wil je zelf in de podcast, dat kan ook. In ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dag!